Na weken thuiswerken kwam ik weer even op de redactie van de Volkskrant en ontdekte daar een flinke metamorfose. Overal staan rode en groene pijlen op de grond met looprichtingen. Alles om te voorkomen dat je misschien eventjes te dicht bij een tegenligger komt. Om de koffieautomaat is een groot vak getekend waar je buiten moet blijven als iemand voor je een kopje koffie zet. Een soort lijnrechter van ben je er wel buiten. Op zeker de helft van alle bureaus is een enorme sticker geplakt met de instructie daar vooral niet te gaan zitten, zodat iedereen afstand tot elkaar kan houden. Maar er blijven gelukkig ook dingen wel hetzelfde, zoals deze podcast. Fijn dat je luistert naar Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Ik ben Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. Vandaag in Ondertussen in de Kosmos zoomen we in op de planeet Aarde, waar, het zal u niet ontgaan zijn, een pandemie heerst, maar waar het coronavirus inmiddels ook wel weer enigszins onder controle is en veel landen nu lockdownmaatregelen versoepelen. Scholen gaan deels weer open. Je kunt je haar weer laten knippen.
Ik mag weer open. Het is zeker fantastisch voor mij en voor mijn klanten. Ik heb 34 boekingen in 20 minuten gekregen na de persconferentie. Ik ben de komende 3,5 week helemaal volgeboekt.
U hoorde hier een hele enthousiaste kapper voor de microfoon van de lokale zender Open Rotterdam. En als het even mee zit, kunnen we over een tijdje misschien zelfs wel weer op een terras zitten. Als het mee zit. Want lopen we met al die versoepelingen niet een enorm risico op een tweede golf aan coronabesmettingen? Daarover ga ik het vandaag hebben met Maarten Keulemans, de wetenschapsredacteur die al lang driftig artikelen over corona schreef, toen de halve wereld nog dacht dat dat alleen maar een biermerk was. Maarten, hoeveel artikelen heb je inmiddels geschreven over het coronavirus?
Ik wist dat je die vraag zou stellen, dus ik heb het even opgezocht.
Ja.
Om precies te zijn, 105 artikelen heb ik over het coronavirus geschreven. En om je indruk te geven, dat is twee keer zoveel als dat ik over Neandertalers heb geschreven.
En over Neandertalers schrijf je al je hele leven, toch?
Daar schrijf ik veel over, ja. En het begint zelfs een beetje op naar mijn stuk over klimaatverandering, waar ik ook heel veel over schrijf. Dat zijn 179. Dus dat is, dat is de volgende mijlpaal om te halen. Over een paar maanden hoop ik zover te zijn.
Ja.
Genetische wetenschap overigens. Alles wat te maken heeft met genetische modificatie en cellen en zo, waar ik ook heel veel over schrijf. Daar heb ik 237 artikelen over geschreven. Dus dat is nog eventjes doorwerken. Maar ik denk dat we het wel gaan halen.
Oh mijn god, ja. Want even denken, hoe lang ben jij nu al wetenschapsjournalist?
Nou, ik ben in mei ben ik 9 jaar werkzaam bij de Volkskrant. Ik ben in 2011, mei 2011 ben ik hier begonnen. Dus het is nog geen jubileum, maar 9 jaar.
En dan al die corona-artikelen, het is dus gewoon in 3 maanden is dat allemaal bij elkaar geschreven.
Ja, ja, het is een
gigantische hoeveelheid, ja.
Je hebt zo'n website, Journa.com, en die houdt bij van verschillende journalisten hoeveel ze schrijven en waar ze in staan en zo. En op een gegeven moment onze collega George van Hal, die stuurde mij een appje. Moet je kijken, ik zie weer zo'n curve van exponentiële groei. En dat was inderdaad toen had hij mijn Journa score gezien. En dan zag je inderdaad zo'n lijntje heel erg omhoog lopen. Net als toen alle sterftes in Italië en weet ik het allemaal. Het was net in die tijd dat de corona exponentieel om zich heen begon te grijpen.
Begon dus, jij exponentieel meer te schrijven?
Begon ik exponentieel meer te schrijven, ja. Inderdaad. Maar die groei, het begint af te vlak hoor, intussen.
Oké. Dus, Maarten, een aantal landen die hun maatregelen versoepelden, zagen onlangs weer toch een toename van het aantal besmettingen. Is dat een waarschuwing dat zo'n tweede golf inderdaad in de lucht hangt?
Ja, de mensen die ik erover spreek, dat zijn allemaal epidemiologen, virologen, modelleurs, mensen die het naspelen op de computer, die zeggen eigenlijk allemaal van ja, nee, natuurlijk is dit gewoon een tweede golf. Het is heel logisch, op het moment dat jij je voet van de rem afhaalt, dan gaat de auto weer doorrijden.
Ja.
Dan rolt hij weer verder. En ja, de grote vraag is natuurlijk van hoe erg is dat? Hoeveel is het precies? Hoe hard gaat die groei worden? Daar lopen de meningen echt heel erg over uiteen. Maar dat je, ja, weet je, op het moment dat je mensen hier met elkaar in contact laat komen. Ja, het virus is nog onder ons. Van de week zei Hans Heesterbeek, een hoogleraar theoretische epidemiologie in Utrecht, waarmee ik veel contact heb. Die zei het ook heel mooi. Die zei van ja, er is niks veranderd. Het virus is nog onder ons. We zijn allemaal nog kwetsbaar ervoor. Dus op het moment dat je maatregelen versoepelt, ja, natuurlijk krijg je dan weer een opleving van de uitbraak van het virus.
Ja, maar het is nooit zo dat zo'n virus spontaan muteert tot iets heel vriendelijks en zich weer terugtrekt in zijn hol.
Nou, weet je, er zijn theorieën dat virussen na verloop van tijd, dat zo'n virus een beetje afzwakt en dat de gastheer zich een beetje aanpast aan het virus. We worden langzamerhand onze systemen gaan een beetje wennen aan elkaar. Mm-hmm. Dat is ook logisch, dat is biologie. Dat virus heeft er helemaal geen belang bij om jou dood te maken of om jou heel ziek te maken of zo. Dat virus wil maar één ding. Dat virus wil zich gewoon voortplanten.
Ja.
En dat lukt beter bij een gastheer die gewoon blijft leven en daarna gewoon ongemerkt het virus doorgeeft.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, nou ja, verkoudheidsvirussen. We hebben al verschillende coronavirussen onder ons, 4 stuks. En dat zijn verkoudheidsvirussen. Het is heel leuk, want dat zou best wel eens kunnen dat die ook zijn begonnen met zo'n uitbraak als wat we nu meemaken. En dat die gaandeweg gewoon gematigder zijn geworden. En dat wij er meer op ingesteld zijn geraakt. Gewoon onze cellen zijn er meer aan gewend geraakt.
Ja.
Zodat dat spel tussen virus en gastheer niet meer zo heel heftig gaat. En dat zo'n virus zich gewoon op zijn gemakje voortplant. Terwijl wij het blijven rondlopen en misschien een keertje ons neus snuiten of een keertje niezen.
Dus dat is zeg maar zo'n onschuldig verkoudheidsvirusje zoals we die jarenlang hebben gehad. Dat zou... Zeg duizenden jaren geleden ook wel eens toen een beginnend coronavirus met ook een enorme pandemie geweest kunnen zijn.
Verhaal wat ik heel graag een keertje wil gaan schrijven in de krant. Mm-hmm. Zeg ik nu even tegen mijn chef.
Ja.
ik las laatst een hele grappige theorie. Dat er is in 1890, dus echt heel lang geleden. Toen is er een wereldwijde pandemie geweest van een snotterigheidsziekte. Heel veel mensen doodgaan, het was erg. Het was een beetje zo'n soort... iedereen denkt van dit was de griep.
Mm-hmm.
En ik las daar een artikel over van een wetenschapper. Die zegt van nou wacht eventjes, het is wel heel verdacht dat net op het moment was dat een virus genaamd OC43, ook een coronavirus,
mm-hmm.
Dat is waarschijnlijk rond die tijd is dat op de mens overgesprongen. Dus het zou zomaar eens kunnen dat in 1890 precies hetzelfde is gebeurd als wat we nu meemaken.
Ja, ja, ja.
Dus het zou ook net zo goed niet kunnen, maar het is wel een hele leuke gedachte. Het feit dat mensen hier rekening mee houden, dat zegt al genoeg.
Ja. En wetenschappers voor zeg maar de toekomst van dit coronavirus, in het scenario dat we geen vaccin ontwikkelen, zien ze iets van 3 verschillende mogelijkheden. Hè?
Ja, klopt.
Noem ze eens, wat zijn ze ook alweer?
Pas een heel invloedrijk artikel verschenen van de Universiteit van Michigan. Die hebben zo'n centrum die mogelijkheden doorrekent. Die hebben eigenlijk gewoon de inzichten op een rijtje gezet. En zeggen van nou, het zijn gewoon 3 dingen kunnen gebeuren. Het eerste wat kan gebeuren is dat we nu het virus een beetje uitdoven. En dat we dan straks in het najaar dat die met dubbele kracht terugkomt. Dat we een enorme piek krijgen, sterftepiek.
En waarom
andere
in het
mogelijkheid
najaar?
Is... Dus ik zal eerst even de mogelijkheid opzoeken. Okay, dan gaan we straks even erop in. Een andere mogelijkheid is dat we het virus gewoon onder de duim houden. En dan zul je de situatie krijgen dat je af en toe nog eens een klein uitbraak hier of daar krijgt. Omdat gewoon een toerist het meeneemt. Of omdat het ergens nog een virushaartje opwakkert.
Mm-hmm.
Maar het is dan grotendeels onder controle. En een andere mogelijkheid is dat het op en neer blijft gaan. Dat we het nu onder controle hebben. Dat we straks weer, het laait weer op. Shit. We moeten toch weer maatregelen instellen. Nou, dan daalt het weer. En dan laait het toch weer op als we de maatregelen laten slappen. Dat is dat we eigenlijk de hele tijd in gevecht blijven met het virus. In vuil gevecht.
Ja, ja.
Ik noemde het ik heb een artikel over geschreven. Daar noemde ik het ook the good, the bad en the ugly.
En dan is die laatste de ugly.
Ja, want dat is gewoon het vuile gevecht met het virus wat je altijd zal moeten blijven leveren. En die piek is de bad. En de good is natuurlijk als je het gewoon onder de duim houdt.
Ja, en het scenario van die piek in het najaar, daar hoor je veel mensen over. Dat lijkt een beetje op wat je zag bij de Spaanse griep in 1918. Dat was eerst ruim voor de zomer werden er al flink wat mensen besmet.
Ja.
Toen kwam er een milde zomer. En toen na de zomer ineens, kabang.
Ja, dit is de weg waar die virussen afleggen. Het gebeurde ook bij de Mexicaanse grieppandemie in 2009. Die heel niet zo dodelijk was, maar wel gewoon heel veel mensen ziek heeft gemaakt.
Mm-hmm.
Het is ook gebeurd bij de SARS-uitbraak in 2002, 2003. Toen zag je in Canada dat patroon heel erg. En het gebeurt ook met de grieppandemie van 1957. De Siberische griep, wie herinnert hem zich niet?
Ja.
Dat was ook zo'n uitbraak waarbij die in tweede instantie opleefde. En dat heeft heel erg mee te maken. Kijk, in eerste instantie wordt zo'n ziekte wordt geïntroduceerd. Dat zag je in Nederland. Hè? Mensen kwamen terug uit Italië.
Mm-hmm.
En dan krijg je de situatie in Oegstgeest. Is iemand geland die net in Italië is geweest en het virus heeft meegenomen. Nou, die persoon in Oegstgeest die besmet dan 3 anderen. Die besmetten ook 3 anderen en dan is het klaar.
Ja.
Maar nu is het virus eigenlijk in overal in het land is hij nog latent aanwezig. Je moet denken, ongeveer 500.000 mensen die hebben het gehad. Dus dat virus dat sluimert overal. De ene heeft het, bij de ene is het gewoon een verkoudheid. Bij de andere die merkt er ook niks van. En op het moment dat we dan de maatregelen loslaten, dan gaat het weer rond. En dan gaat het niet zomaar rond. Dan krijg je dus dat er misschien 100 besmettingen zijn in Oegstgeest die ineens allemaal tegelijk opflakkeren. Dus in mijn artikel noemde ik het ook wel van, ja, weet je, het is die eerste uitbraak is een beetje alsof je een vonkenregen over een droog bos uitstrooit. Dan ontstaan overal kleine smeulende brandjes. Mm-hmm. Maar nu is het veel meer alsof er een, ja, de brand is al geweest, we hebben het een beetje uitgedoofd. En nu komt er ineens weer nieuwe zuurstof bij. Je gaat het aanblazen en dan zie je dat zo'n vuur heel snel opleeft.
Ja, precies.
Dat kan ook trouwens meespelen bij die najaarspiek. Wat een van de dingen die ook kan meespelen is, ja, de maatregelen zelf. Op het moment zie je van, nou, we zijn vol goede moed zijn begonnen aan het nemen van maatregelen. Allemaal in lockdown, hebben ons helemaal aangepast. Helemaal vol ijver.
Ja.
Maar ja, in het najaar is het dan nog, als nou dan het virus weer begint op te leven. Misschien hebben we dan helemaal geen zin meer. Hebben de politici helemaal geen zin meer om weer te gaan roepen. Om weer op dat podium te staan en weer te zeggen van, jongens, we gaan in lockdown. We gaan thuiswerken. We gaan de cafés die we net hebben opengedaan, die gaan we toch weer sluiten. Sorry, sportscholen, we blijven dicht. Dat zijn hele moeilijke beslissingen om te nemen. En het kan best wel zo zijn dat ze, nou ja, al aarzelen ze daar maar een beetje over. Een weekje aarzelen, een weekje extra overleg. Dat is al heel veel tijd voor zo'n virus om weer op te leven.
Ja.
En dat kan zo'n tweede piek enorme vleugels geven. En er is nog een factor. Ja. En dat is de seizoensfactor. Het zou, weet je, het najaar is natuurlijk niet voor niks het seizoen waarin de verkoudheidsvirussen rondgaan en iedereen weer griep krijgt en zo. Het is een seizoen waarin mensen bij elkaar gaan zitten. Het wordt koud, het wordt nat. Je zit veel meer binnenshuis. Je zit bij elkaar in die tram en je zit bij elkaar in die trein.
Ja.
Virussen zelf, die gedijen daar ook goed bij. De luchtvochtigheid is vaak laag als het kouder wordt. En als bij een lage luchtvochtigheid, dan kunnen virusdeeltjes, die kunnen zich wat beter verspreiden door de lucht.
Ja.
Dus allemaal dat soort factoren, die gaan dan misschien toch weer meespelen. En die tweede piek heel erg aanwakkeren.
Het is een wetenschap bij ons in de krant, die vergeleek het een beetje van of je nou binnenshuis of buitenhuis zit met meeroken. Dat die zei van, als je gewoon binnen zit in een ruimte en iemand is aan het roken, ja, dan krijg je die deeltjes van die ander al snel binnen. Dat je denkt van, terwijl als je buiten bent, dan is het, wat je natuurlijk in de zomer veel vaak hebt, ja, dan waait dat weg en dan kom je er minder mee aan aanraken.
Je zit dichter op elkaars lip. En wat je met die luchtvochtigheid is wel een beetje een verhaal apart. Want dat heeft gewoon mee te maken. Die virusdeeltjes, die liften mee op druppeltjes. Mm-hmm. En nou ja, als ik gewoon nu nies, dan spat...
Niet doen.
Ik zal me inhouden. Ja. Dan spatten die druppeltjes, in het rond. Die komen niet zo heel ver. Ja. Maar als nou de luchtvochtigheid heel laag is, dus als het heel droog is, dan zullen die druppeltjes een beetje verdampen. Die zullen een beetje indampen. Daardoor worden ze lichter. En daardoor kunnen ze wat verder zweven door de lucht. Dus het is heel, heel grappig, heel simpel. En dat zou de reden kunnen zijn dat gewoon virussen wat besmettelijker zijn in de winter als het heel droog is buiten.
Ja, dus het is echt een meerdere reden een best wel realistisch scenario dat we een wat rustige zomer krijgen en dat het dan na de zomer weer flink gaat toeslaan.
Is ook al wat tegen in te brengen. En dat is vooral van, de mensen die ik er ook spreek, die zeggen eigenlijk allemaal van, ja, vergeet even niet. We zijn al wel gewend aan het virus. We hebben maatregelen genomen. Mm-hmm. En die maatregelen die blijven ook wel eventjes. Het is heel onwaarschijnlijk dat we in het najaar opeens weer, ja, elkaar handen geven, elkaar weer in de armen vallen als we elkaar tegenkomen. Die gewoontes, die zijn er best wel ingeslepen om dat niet te doen.
Ja.
Afstand houden van elkaar, drukke bijeenkomsten mijden, veel thuiswerken. Dat is nu, dat zit heel erg, begint in ons systeem te komen.
Ja.
Dus dat zou die piek alweer eens kunnen dempen. Dus dat is wel weer een argument er tegen.
Ja. En als we een vaccin hebben, dan geen tweede golf, toch?
Nee. Als we stel dat er dat God in september op ons neerdaalt met een flinke wagonlading vaccins bij zich, dan zitten we wel goed. Want dan kan iedereen inenten en dan is het net alsof iedereen het al heeft gehad. Iedereen is al geïmmuniseerd tegen. Mm-hmm. Ja, en dan kom je natuurlijk op het punt, bestaat God of bestaat God niet natuurlijk? De meeste wetenschappers die ik spreek, die geloven daar niet in. Die denken niet dat er in september al een vaccin is klaar voor gebruik op grote schaal. Wat je waarschijnlijk zult zien, mm-hmm. is rond die tijd, de eerste proeven op mensen op een wat grotere schaal. En dan kun je best wel, dat kan best wel zin hebben, want dat kan best bijvoorbeeld betekenen dat je gaat zeggen van, al die mensen die in de verpleeghuizen werken, daar gaan we nou, dat vaccin gaan we proberen op mensen. Laat dat nou de proefpersonen zijn waar we het op gaan proberen, zodat die in ieder geval beschermd zijn. En dat zou dus inderdaad, als je dat soort proefpersonen slim kiest, mm-hmm. dan kan het best wel eens een keertje het virus nog een aardige halt toeroepen ook. Dus inderdaad zorgpersoneel, mensen in gevoelige beroepen, mensen die buschauffeurs die veel met mensen in aanraking komen. Als je die nou maar eens eventjes gaat proberen. Maar laten we eerlijk zijn, voor hetzelfde geld werkt het vaccin helemaal niet zo goed. Coronavirus zijn
of berucht. Heeft het bij 1 op de 1000 mensen een of andere nare bijwerking.
Ja, dat kan ook. Dat kan ook.
Nou lees je wel eens van die berichten. Vaccin, coronavaccin, getest op 4 rhesusaapjes.
Ja, precies.
Ging top. En dan begint iedereen al bijna de Polonaise te dansen. Van nou, als het bij rhesusaapjes kan, dan kan het vast ook bij mensen. En, ja. En dan denk jij?
Nou ja, ik moet je zeggen, ik heb zelfs weddenschappen lopen. Ik heb gewed met onze Engeland-correspondent Patrick van IJzendoorn op zo'n grote pot marmiet. Je kent het spul wel.
Een soort appelstroop, maar dan supersmerig.
Nou, ik zou zeggen een soort appelstroop, maar dan super lekker. Dat is dat heerlijke, dat heerlijke zoute spul wat je zo uitsmeert op je boterham. Typisch Engels. En nou, ik ben er gek op. Maar ik heb gewed op een hele grote pot marmiet met Patrick van IJzendoorn dat er in september wel of geen vaccin is. Want Patrick was ook zo iemand die geloofde dat in Oxford dat ze daar dan helemaal gelijk hebben als ze zeggen van het vaccin is er in september. Mm-hmm. En ik heb ook nog met Helene Mees trouwens, onze columnist en econoom, heb ik ook al een weddenschap lopen om een fles wijn, dat er eind dit jaar een vaccin is. Dus ja, ik ben heel benieuwd of het gaat me allemaal flessen wijn en potten marmiet kosten. Maar dan hebben we een vaccin of ik ben degene die de potten marmiet en de flessen wijn gaat krijgen. Dus dat is...
Maar als het werkt bij apen, waarom zou het dan niet bij mensen werken?
Nou ja, een mens is geen aap. En je ziet eigenlijk, zie je heel vaak gebeuren, dan gaan ze het op een gegeven moment gaan ze testen in mensen. En dan, het lijkt allemaal goed te werken. En dan op het moment dat ze het echt gaan testen in mensen en de ene groep mensen krijgt het vaccin en de andere krijgt een placebo, dan blijkt er toch niet zo'n groot verschil te zijn. Dus dan werkt het gewoon niet zo goed. Dus ja, het is om vaak raadselachtige redenen, verdampt het dan.
Ja, en dat is dan gewoon biologie. Zo'n aap zit toch net iets anders in elkaar. En een muis weer anders in elkaar. Ja. En als het bij de een werkt, hoeft het helemaal niet te zeggen dat het bij de ander werkt.
Nee, ja, precies. Ja, ja.
Dan gaan we nu naar onze rubriek. Een vraag tussendoor. En die vraag komt niet zomaar ergens vandaan. Die laten we altijd uitkiezen door ons alwetend algoritme. En dat alwetend algoritme die bedenkt een toepasselijke vraag. Hier komt die.
Hoe belangrijk is snel testen om een tweede golf aan besmettingen te voorkomen?
We gaan daarvoor bellen met Mirjam Kretschmar, hoogleraar dynamiek van infectieziekten aan het UMC Utrecht. Dag mevrouw Kretschmar.
Hallo, goedemiddag.
Hallo. Ja, ik ben even nieuwsgierig. Het gaat er de hele tijd over van, nou ja, je moet je op een gegeven moment laten testen. En dan als het dan een coronabesmetting is, dan moeten je contacten gewaarschuwd worden. Maar is het ook belangrijk om je heel snel te laten testen? Hoe denkt u daarover?
Ja, ik denk zeker dat dat heel belangrijk is. Omdat bij de contactopsporing gaat het daarom, mensen, zeg maar, de contacten die iemand heeft besmet, zo snel mogelijk te vinden, zodat de ketens van verdere transmissie onderbroken kunnen worden. Dus dat je die contacten vindt voordat zij zelf weer anderen kunnen besmetten. En daarom is de snelheid van opsporen heel belangrijk.
En is het dan nog zo, want we zitten nu in een situatie dat bijvoorbeeld een... even kijken hoor, leraren die mogen zich laten testen. En zorgpersoneel. Bijvoorbeeld een leraar die wordt... Die voelt zich de ene dag prima. De volgende dag wordt hij wakker met een beetje een hoesje en een snotneus. Meteen laten testen, zegt u?
Ik denk zo snel mogelijk. Omdat het kan zijn dat hij of zij al voordat hij zelf symptomen kreeg besmettelijk was voor anderen. Dus het kan zijn dat hij al anderen heeft besmet. En de zin van contactopsporing is juist om deze personen te kunnen vinden en te voorkomen dat zij dan weer verder kunnen besmetten. Dus het is belangrijk dat die leraar zelf zich zo snel mogelijk isoleert, dus zeg maar thuis blijven en zo min mogelijk contacten hebben, maar ook zo snel mogelijk kijken, ja, is het echt corona en moeten we proberen anderen op te sporen.
Ja.
En de snelheid is daarin echt belangrijk, omdat mensen al besmettelijk kunnen zijn voordat ze zelf symptomen hebben.
Ja, precies. Dus echt meteen testen. En nou heeft die test inmiddels een soort heilige status gekregen. Stel, ik ben zo'n leraar, ik ben verkouden en ik hoest een beetje. Ik doe zo'n test en dan zegt die test geen corona. Mag ik dan gewoon licht hoestend het klaslokaal in, want ik heb dus geen corona? Of zo werkt het niet?
Zo werkt het niet.
Jammer.
Het is wel zo dat... Het is wel zo dat testen relatief betrouwbaar is voor mensen die net symptomen hebben gekregen. Maar als je langer wacht met testen, dan wordt ook de sensitiviteit van die test minder goed. Dus het kan zijn dat Als je pas een paar dagen later gaat testen, dat je een negatief testresultaat krijgt, maar dat je toch besmet bent. Dus het is wel goed om daar goed op te letten en alsnog thuis blijven en zo min mogelijk contact te hebben.
Dus zelfs als het er verkoudheidsverschijnselen zijn en de test zegt in eerste instantie geen corona, dan veiligheidshalve toch maar thuis blijven.
Ja, dat zou ik wel aanraden.
En nou zijn er reisorganisaties, ik snap het ook alweer een beetje, die denken van in hemelsnaam, we willen weer wat handel en wat passagiers. En die maken plannen van, dan gaan we u testen voordat u het vliegtuig instapt met een coronatest. En daarna kunt u op een coronavrije vakantie in uw resort gaan zitten.
Denk dat daar ook, dat je daar ook voorzichtig mee moet zijn. Ook omdat bijvoorbeeld mensen die pas net geïnfecteerd zijn, die dus zeg maar nog in hun latente periode zitten. Dat is de tijd tussen infectie en dat je zelf anderen kan besmetten. Dat je in die periode heeft iemand ook weinig virusdeeltjes in de long en in hun uitscheidingen. En in die tijd zijn de testen ook minder sensitief. Dus dan kan het ook zijn dat je negatief getest wordt. Ondanks het feit dat je al besmettelijk of zelf besmet bent.
Ja.
En dan kan je alsnog in je vakantie symptomen gaan ontwikkelen. Dus dat is geen waterdicht recept voor coronavrije vakanties.
Nee, dan ga ik toch maar niet in dat resort zitten dan deze zomer.
Nee, lijkt me beter om tenminste bewust te zijn van het risico dat er toch aanwezig zal zijn. Ook, je ontmoet natuurlijk in een andere plek ook andere mensen en daar is nooit nul risico, dat bestaat niet.
Precies, dus als ik het goed samenvat, dan is het zo snel mogelijk testen en bij een positieve test zo snel mogelijk contactonderzoek. Alles om te vermijden dat het zich verder uitbreidt. En bij verkoudheidsklachten in elk scenario thuis blijven om zo min mogelijk mensen te kunnen infecteren, toch?
Ja, zo is het.
Oké, hartelijk dank voor uw tijd.
Graag gedaan.
Oké, dag mevrouw Kresmar.
Tot ziens.
Tot ziens. En wat vind jij van die strategie?
Weet je, ik ben er een beetje sceptisch over. Ik vind het heel makkelijk gezegd. Het lijkt heel simpel, hè? Iedereen testen en dan weet je waar het virus zit. En dan kan je iedereen die het virus heeft, kan je in een hokje zetten, apart zetten.
Mm-hmm.
Maar ik moet het nog zien in de praktijk. Ik vind het ook wel heel academisch klinken, zoals zo'n mevrouw Kretschmer het zegt. Want je hebt niet alleen maar te maken met... Ze gaat ervan uit dat mensen het meteen opmerken op het moment dat je wakker wordt met een snotneus. En dat zal misschien zo zijn voor leraren of zorgpersoneel of zo, die er natuurlijk alert op zijn en die erover nadenken.
Mm-hmm.
Maar ja, denk ook eens eventjes aan kinderen die dat voortdurend met snotneuzen rondlopen.
Ja,
denk ook eens eventjes aan, heel lullig om te zeggen, maar lager opgeleide mensen. De metselaar, de bouwvakker die stoer is en die gewoon naar zijn werk wil om gewoon geld te verdienen. Denk aan allochtone mensen die in wijken wonen waar ze echt niet heel erg trouw zijn aan het zich houden aan de coronamaatregelen. Ja, ik moet het echt nog zien. Mijn vriendin geeft voor het les aan vluchtelingen.
Mm-hmm.
Nou ja, die mensen die kennen nauwelijks Nederlands. Die moeten we die nou gaan uitleggen van op het moment dat jij de eerste symptomen hebt van een snotneus of een beetje kuchen, dan moet jij je gaan laten testen. Ze weten de weg niet in de samenleving. Ik denk dat het heel, heel erg een papieren werkelijkheid is, dat het echt zo zal werken.
Ja, ja.
En er zit ook een beetje iets achter, weet je. Die mensen die zo op dat testen zijn, die... Ja, ik bespeurde ook altijd een soort... Iedereen zoekt naar een soort magische oplossing. Van als we testen, dan zijn we er vanaf.
Mm-hmm.
Als we allemaal een mondkapje gaan dragen, dan zijn we er vanaf.
Ja.
En ik denk dat het gewoon helemaal niet zo werkt. Dat je het veel meer uit de breedte zal moeten komen. Alle maatregelen zullen een klein beetje bijdragen.
Ja.
En we zullen vooral moeten accepteren dat het virus gewoon onder ons is. En dat we, voor nu is het 1-0 voor het virus. We waren klaar, we waren goed voorbereid. We stonden klaar voor een pandemie. En het virus heeft ons toch verschalkt. En niet alleen ons, maar gewoon alle landen ter wereld hebben gewoon toch het virus binnen de grenzen gekregen.
Ja.
Dus het is lullig, maar het virus heeft nu gewonnen. En nu moeten we gewoon langzaam gaan terugvechten met alles wat we hebben. En dat zal een vaccin zijn. Zoeken naar de vaccin zal erbij horen. Zoveel mogelijk mensen testen zal daar natuurlijk bij horen. Maar testen zomaar als magische oplossing, als wondermiddel van dat gaat het worden.
Dus wel belangrijk, maar niet heilig verklaren
nee,
dat test.
Nee. En zeker niet denken dat je met testen alleen dat je daarmee het virus in zijn hok krijgt. Dat is nog wat me eigenlijk het meeste tegenstaat in die manier van denken.
Ja, testen en contactonderzoek, toch?
Ja, en contactonderzoek.
Gaan nabellen.
Ja, maar daar zit bijvoorbeeld ook iets in. Hè? Van stel nou, het wordt straks de R komt weer in de maand. Nou, dan worden we allemaal wakker met een snotneus. Want verkoudheden gaan dan weer rond.
Ja.
Ja, weet je, zijn we dan in staat om al die snotneuzen allemaal te gaan onderzoeken. En alle contacten van al die mensen te gaan nagaan. Ik moet het nog zien. Ik geloof er eigenlijk helemaal niet zo in.
En dan zijn er mensen die zeggen van ja, nou hè, als we die lockdown nog even een maand super streng volhouden. Dan hebben we nog maar een paar gevallen van corona.
Ja, ja.
En als we dan heel fanatiek op de test en een contactonderzoek zitten,
ja,
dan is het beheersbaar en kunnen we die veenbrandjes klein houden.
Ja, precies. Dat is ook dat is een hele goede theoretische mogelijkheid. Het is inderdaad zo, als we met z'n allen binnen gaan zitten, nou ja, goed, weet je wel, als we ons echt strikt van elkaar scheiden, nou, dan moet het virus uitsterven. Dus we gaan allemaal in een hok zitten zoals dit.
Ja, we zitten hier in ons eentje. In een kleine podcast studio. Wel op 1,5 meter, dames en heren.
Precies. Ja. We gaan hier gewoon 2 weken lang gaan we hier zitten. En nou ja, het is even doorbijten. Maar dan zijn we gewoon echt allemaal van het virus af. Als we dat allemaal ter wereld doen, dan zijn we er vanaf. Ja, in theorie werkt dat. Maar wat is de prijs daarvan? Ja. De maatschappij ligt dan stil. Branden worden niet meer geblust. Mensen die hartaanvallen krijgen, worden niet meer opgehaald door een ambulance. Want ja, iedereen zit in zijn hokje.
Ja.
Snap je? Het is ook dat is een hele theoretische werkelijkheid. Ik sprak toevallig net een epidemioloog hierover. Een Rotterdamse epidemioloog. En daar had ik het ook mee over. En die moest ook een beetje om lachen. Die zei van ja, dit soort mensen die denken heel eendimensionaal en niet aan de economie bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ja, ga jij het eens even uitleggen aan al die mensen die dan straks geen inkomen meer hebben van we gaan met z'n allen 2 weken lang in een hokje zitten.
Ja.
Niet iedereen wil dat.
Ja, over de economie gesproken, laten we eens even luisteren naar het volgende fragment waarin we demonstranten horen in Michigan.
He's ready to stand defiant against this governor and open up business tomorrow.
Kijk, deze mensen waren het duidelijk niet eens met het lockdownbeleid van hun gouverneur. Die zijn er gewoon klaar mee. Die zeggen van, ik wil mijn zaak open. Deze lockdownmaatregelen, die zijn gewoon veel te zwaar. Ik ga dit niet volhouden. Mm. Ook gewoon economisch gezien. Ik bedoel, de werkeloosheid in Amerika, die stijgt enorm. Dat zal je ook op andere plekken op de aarde zien als die lockdownmaatregelen doorgaan. Jij hebt in Nederland met een onderzoeker gesproken die met bewakingscamera's in de gaten houdt hoe streng we ons nu houden, hè, aan die maatregelen.
Ja, precies.
Zie je daar al iets veranderen, dat mensen het zat zijn of niet?
Het grappige is, je ziet eigenlijk twee dingen. Ten eerste valt mij gewoon ook op van alle experts die ik spreek, die zeggen allemaal van wat zijn we eigenlijk braaf. Het is wel heel gek, hè? Moet je nagaan. We zijn allemaal, ja, het kabinet hoeft met zijn vingers te knippen of we gaan allemaal thuiswerken.
Ja.
Nu gaan we allemaal mondkapjes dragen, terwijl niemand dat echt heel plezierig zal vinden. Weet je, het is mensen zijn gewoon heel erg netjes zich aan de regels aan het houden over het algemeen.
Ja.
Kijk maar eens naar buiten.
Zwaar.
Minder verkeer, minder mensen op straat. Dus eigenlijk is de hoofdlijn is wel dat mensen gewoon braaf zijn.
Mm-hmm.
En daarbinnen zie je natuurlijk, ja, weet je, het begint een beetje gewoon te worden voor een hoop mensen. En als het gewoner wordt, dan ga je ook wat vaker door het rode stoplicht lopen en de overtredingen begaan en je niet meer zo heel nauw aan die coronaregels houden. En dat is ook die onderzoeker die ik sprak. Dat is een prachtige naam heeft ze. Marie Rozenkrans Lindegaard. Ze heeft een Deense achtergrond.
Mm-hmm.
Ze werkt in Amsterdam. Ze is cultureel antropoloog. En zij zoekt, ze kijkt aan de hand van bewakingscamerabeelden op straat. Hoe het straatbeeld eruit ziet en wat daar allemaal gebeurt. En zij kan dus op die camerabeelden heel goed zien of mensen zich wel goed aan dat social distancing houden.
Ja.
Nou, in het begin zag je inderdaad dat mensen zich dat fantastisch daaraan hielden.
Ja, met een boog om elkaar heen.
Met een boog om elkaar heen. Ja. Als je mensen praatjes maken op straat, dan echt met afstand ertussen. Dus echt, mensen deden dat heel fantastisch. En de laatste weken zie je eigenlijk, week na week zie je dat mensen er wat slordiger in worden. Dus dat mensen die 1,5 meter niet meer zo goed aanhouden.
Ja.
En ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is ook mijn waarneming wel in de supermarkt. Dat je gewoon ziet dat mensen in het begin, doken mensen nog voor je weg. En tegenwoordig, ja, hoe gaat het bij jou in de supermarkt?
De supermarkt, ja, ik heb de supermarkt, dat gaat nog wel aardig. Maar ja, ik heb dus hier in de kantoortuin van de Volkskrant zitten normaal, passen daar 150 mensen. Er zitten er nu 20 of zo, denk ik.
Ja.
En daar staan dus wel allemaal van die pijlen op de grond met die kant op wel lopen, die kant op niet.
Ja.
Ja, als ik ergens naartoe moet en ik denk dat is de kortste weg en ik zie op dat moment niet iemand, dan loop ik tegen de richting van de pijl in.
Ja, precies. Ja. Precies.
Gewoon niet te doen. Maar wat moeten we wel doen om hier uit te komen?
Ja, Your guess is as good as mine, om het in goed Nederlands te zeggen. Ik denk dat we ons natuurlijk sowieso gewoon toch het beste aan die regels moeten gaan houden.
Ja.
Een beetje geluk hebben ook. Geluk hebben dat er niet ineens een super verspreider opduikt. Dus iemand die in zijn eentje een hele hoop andere mensen besmet. Zoals in Zuid-Korea bijvoorbeeld gebeurde.
Ja.
Testen inderdaad van professionals. Dus inderdaad nu de leraren komen erbij. En dan komen straks steeds meer beroepsgroepen bij. Ik denk dat laat de buschauffeurs maar eens getest worden. En de conducteurs en allemaal dat soort mensen.
Ja.
Ja, dan ga je de eerste experimenten met de vaccins zien. Dus inderdaad, dan mag je dus hopen dat inderdaad die groepen die veel in contact komen met de problematische mensen, dat die veel gevaccineerd gaan worden.
Ja.
En zo zullen we ons een weg naar buiten moeten rommelen, denk ik.
En dus ook gewoon echt een cultuuromslag van, nou ja, dat handen schudden, dat doen we al heel lang niet meer. Nee. En dat ook echt niet meer erin komt weer. Dat het echt de cultuur wordt bij iedereen van, oké, verkoudheid, je blijft gewoon echt thuis.
Ja.
In plaats van, kan nog wel met een neuspreetje en we gaan weer door.
Ja, ik sprak, het was leuk. Ik sprak vorige week Andreas Vos. Dat is een hoogleraar in Nijmegen die gespecialiseerd is in de overdracht van ziektekiemen. Dus die is echt infectieziektepreventie is zijn leerstoel. En die zei ook van, ja, weet je, in onze cultuur zit het heel erg van, ja, als je een beetje verkouden bent, ja, dan ga je gewoon naar je werk. Dan ga je toch niet voor thuis blijven.
Precies.
Maar nu moet je daar dus wel voor thuis blijven. Dus dat is gewoon een omslag die je in je hoofd moet maken. Je moet daar gewoon echt aan gaan wennen.
Ja.
En heel onhandig ook. Ik ben eigenlijk zelf vanaf januari heel vaak gewoon dat ik licht verkouden was. Ik ben me nu meer bewust van natuurlijk. Maar ja, in de
mag
nieuwe
ik hopen, we zitten hier in een hele kleine studio.
Ja. Ik ben het nu niet overigens, maar in de nieuwe werkelijkheid, ja, ja, ga je dan thuis blijven.
Ja.
Het lijkt me heel ongemakkelijk. Ik heb ook zoiets van, jeetje Mina, wat ben ik nou een aansteller? Kom op, ik voel me helemaal niet ziek of zo.
Ja.
Maar die omslag moeten we gaan maken. Ja. En ja, ik hoop ook heel erg, we moeten ook mazzel hebben, denk ik. Weet je wat het ook is? We zitten nu aan de vooravond van een tijd dat we niet naar festivals kunnen, niet naar restaurants kunnen, niet naar evenementen kunnen, niet naar de bioscoop. Ja, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik vind dat gewoon best wel rottig.
Ja, ik vind het ellendig. Ik mis dingen als het voetbal. Ja, nu wordt het heel privé, maar er zijn een paar van die activiteiten in het leven waarbij ik dan niet bezig ben met of werk of gezinslogistiek. Dat is dan, even denken, voetbal. En seks, denk ik. Even nog even serieus dan over dat voetbal. Niet serieus over de seks. Maar dan ben je gewoon echt 1,5 uur lang achter zo'n bal aan het aanrennen. Ben ik gewoon nergens anders mee bezig. Ja. Nu kan dat gewoon niet meer.
Ja, ik vond het ook wel heel flauw. Dus dan neem je niet je telefoon op als je achter die bal aanrent.
Dat is ook het enige moment dat
een beetje flauw
telefoon uitstaat. Ja, dus dat mis ik. Maar ja, ja. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk mensen die hun zaak moeten opdoeken. En daar weegt het allemaal niet tegenop.
Alles is relatief. Dat is zeker zo. Ik denk ook wel een beetje, weet je, ik heb opgroeiende kinderen. Ik ben net een fase verder dan jij met kinderen. En voor mijn dochter, die doet een toerismeopleiding. Nou ja, het hele toerisme ligt op zijn gat. Ja, zij zou eigenlijk rond deze tijd zou zij gewoon stage moeten lopen. Een reis naar Malta moeten maken. En allemaal dingen moeten doen en zo. Ja, de lockdown is voor haar wel echt heel erg een lockdown. Haar wereld is heel klein geworden. En ze zit op haar slaapkamer zonder de vriendinnen en de vrienden om zich heen. Dat steekt me wel hoor. Ik denk van ja, dit zijn jonge mensen die op dit moment hoort de wereld voor ze open te gaan.
Ja.
En ja, de wereld gaat voor ze dicht. Dat is best wel heftig, vind ik.
En ja, het enige dat hier ons echt uit kan redden is dus een vaccin.
Of groepsimmuniteit, geduld. Maar dat is dan wel een iets van de lange adem.
Want groepsimmuniteit, dat zou nog steeds kunnen. Dat is op een gegeven moment zoveel mensen het hebben gehad dat je dan er vanaf bent.
Ja, nou ja, daar moet je wel het geluk bij hebben dat we ook echt immuun worden door het virus. En daar zit nog wel een stevige adder onder het gras.
Mm-hmm.
De coronavirus waarvan we het bestaan weten, die staan erom bekend dat je er niet blijvend immuun van wordt. Nou ja, denk aan verkoudheid. Je kunt gewoon telkens weer opnieuw verkouden worden. Je bent een tijdje immuun en dan ben je het niet meer. Omdat de antistoffen die je tegen het virus aanmaakt, dat zijn antistoffen die heel snel weer uit je bloed verdwijnen.
En hebben we het over weken of maanden? Of?
Maanden. En bij SARS hebben ze een onderzoek gedaan naar SARS, weet je wel. Dat was het vorige coronavirus, zeg maar, wat echt ellende veroorzaakte. En bij SARS was het na een paar jaar was het wel weg uit het bloed van de mensen. Ja, dan kan je dus een situatie krijgen dat je niet blijvend immuun wordt en dus ook geen groepsimmuniteit opbouwt.
Ja.
En als we daar nou geluk mee hebben en die immuniteit is wel blijvend, ja, dan zal je heel geleidelijk de situatie krijgen dat steeds meer mensen het hebben gehad, zoals je sommige ziektes hebt gehad en daarna niet meer krijgt.
Ja.
En dat het daarna gewoon langzaam uitdooft, want dan kan het virus zich niet meer verspreiden omdat we er allemaal immuun voor zijn. een soort natuurlijke versie van de vaccin is dat. Maar ja, dat is dus wel een lange adem. Want dat, nou, ik heb een modelstudie ervan gezien. Dat duurde tot iets van 2025.
2025.
Ja, ik zeg het een beetje tussen neuslippen door. En terwijl ik het zeg, besef ik 2025, jongens. Dat, je moet er toch niet aan denken.
Dat is vreselijk.
Is het wel zo dat naar 2025 toe zullen die golven, die ziektegolven, zullen steeds minder erg worden?
Ja.
Dus weet je al, van een nationale ramp wat het nu is, zullen we straks misschien ziektegolven hebben waarbij je echt, nou ja, misschien eventjes in lockdown moet. En daarna...
En dan gewoon alleen geen grote indoor evenementen of...
Precies, ja. Precies. En inderdaad minder strenge maatregelen. Of je zult hebben dat de IC's wel wat voller raken, maar dat het eigenlijk niet meer echt de voorpagina's haalt, zeg maar, omdat het gewoon niet zo heel heftig is.
Ja.
Dus ja...
Ik hoop nog steeds maar op het scenario van een snel vaccin. Dat kost jou dan een pot marmiet en een fles wijn, als ik me niet vergis.
Klopt.
Maar ik denk dat...
eer.
En je eer. Maar ik denk dat we dat in dit geval er maar voor over moeten hebben.
Ja, ik zou het er graag voor over hebben, eerlijk gezegd.
Oké, dankjewel Maarten. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dank aan mijn gasten van vandaag, Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, ook wel Mr. Corona genoemd hier op de redactie. En Mirjam Kretschmar, hoogleraar epidemiologie aan het UMC Utrecht. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Daan Hofstee, Simone Eleveld, Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app. Vrolijke recensie achterlaten, worden wij ook vrolijk van. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer.